En daarna volgt de schriftlezing die u deze middag kunt vinden in de brief aan de Hebreeën, het laatste, het 13e hoofdstuk. Dat de broederlijke liefde blijven. Vergeet de herbergzaamheid niet, want hierdoor hebben sommigen onwetend engelen geherbergd. Gedenk der gevangenen alsof gij mede gevangen waart, en aan degenen die kwalijk gehandeld worden alsof gij ook zelf in het lichaam kwalijk gehandeld waart. Het huwelijk is eerlijk onder allen en het bed onbevlekt, maar roereerders en overspelers zal God oordelen. Uw wandel zij zonder geldgierigheid en zijt vergenoegd met het tegenwoordige, want hij heeft gezegd, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten, zodat wij vrijmoedig durven zeggen, de Heere is mij een helper en ik zal niet vrezen wat mij een mens zal doen. Gedenkt uw voorgangeren die u het woord Gods gesproken hebben en volgt hun geloof na, aanschouwende de uitkomst hunner wandeling. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid. Wordt niet omgevoerd met verscheidene en vreemde leringen, want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade, niet door spijzen, door welke geen nuttigheid bekomen hebben die daarin gewandeld hebben. Wij hebben een altaar van het welk geen macht hebben te eten die de tabernakel dienen. Want welker dieren bloed voor de zonde gedragen werd in het heiligdom door de hoge priester, derzelfde lichamen werden verbrand buiten de legerplaats. Daarom heeft ook Jezus, opdat hij door zijn eigen bloed het volk zou heiligen, buiten de poort geleden. Zo laat ons dan tot hem uitgaan, buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragende, want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomende. Laat ons dan door hem altijd goden opofferen, een offerande des lofs. Dat is de vrucht der lippen die zijn naam belijden. En vergeet de weldadigheid en de mededeelzaamheid niet, want aan zodanige offeranden heeft God een welbehagen. Zijt uw voorgangers gehoorzaam en zijt hun onderdanig, want zij waken voor uw zielen, als die rekenschap geven zullen, opdat zij dat doen mogen met vreugde en niet al zuchtende, want dat is u niet nuttig. Bid voor ons, want wij vertrouwen dat wij een goed geweten hebben, als die in alles willen eerlijk wandelen. En ik bid u te meer dat gij dit doet, opdat ik te eerder aan uw lieden mogen wedergegeven worden. De God nu des vredes, die de grote herder der schapen door het bloed van het eeuwige testament uit de doden heeft wedergebracht, namelijk onze Heere Jezus Christus. Die volmaken u in alle goed werk, opdat gij zijn wil moogt doen, werkende in u hetgeen voor hem wel behagelijk is, door Jezus Christus, de welke zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Doch ik bid u, broeders, verdraagt het woord deze vermaning, want ik heb u in het kort geschreven. Weet dat de broeder Timotheus losgelaten is, met welke zo hij haast komt, ik u zal zien. Groet al uw voorgangers en al de heiligen, uw groeten die van Italië zijn. De genade zij met allen. Amen. De tekst voor de prediking, gemeente, is uit dit voorgelezen gedeelte van het woord van God, namelijk uit het 14e vers. Daar lezen we het woord van de Heere en de tekst voor de prediking in deze middagdienst, want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomende. Geliefde gemeente, de oude dominee was na zijn emeritaat in zijn geboorteplaats gaan wonen. Prachtig nieuw bejaardentehuis aan de rand van het dorp. Hij keek uit op het bos. Daar had hij als jongen gespeeld met zijn kameraden. Hoeveel waren er al overleden? En hij herinnerde zich, zoals de levensavond vol kan zijn van herinneringen, Hoe hij met zijn kameraden in het bos had gespeeld. En ergens daar achter de bomen was een put. Het was een echte echoput. Als je naar beneden riep, dan kwam de echo flauw maar verstaanbaar terug. Ooit hadden ze allemaal wat naar beneden geroepen. De een na de ander. Hij had geroepen. Leven. En de echo kwam terug. Even. Even. Op een zekere dag wandelde hij weer door het bos. En inderdaad, daar was de put. Wat meer vervallen, wat overwoekerd. Kennelijk had de tand van de tijd ook aan de put geknaagd. Zou die het nog doen? Hij liep naar de put en boog zich over de put heen en riep naar beneden. Ja, waarom wist hij eigenlijk zelf niet? Sterven. En de echo kwam terug. Erven. Erven. En met dat simpele verhaal, gemeente, zijn we midden in het hart van de tekst. Want onze tekst zegt het. Wij hebben hier geen blijvende stad. In de eerste plaats omdat het leven maar even is. En in de tweede plaats omdat sterven toch erven is. Thema is dus, wij hebben hier geen blijvende stad omdat het leven maar even is en omdat sterven toch erven is. Deze woorden zijn afkomstig uit het slot van de brief aan de Hebreeën. Een merkwaardige brief. Geen gemakkelijke brief ook in het Nieuwe Testament. Allereerst al vanwege de vraag, wie heeft de brief geschreven? Er is een traditie die zegt dat Paulus het geweest is. En de naam Timotheus aan het slot van dit hoofdstuk doet daar ook aan denken. Maar er zijn van oudsher al twijfels geweest of het Paulus wel echt geweest is. Zozeer zelfs dat 200 jaar na Christus de grote Bijbelgeleerde Origenes schrijft: wie de brief aan de Hebreeën geschreven heeft, weet God alleen. Het is ook niet het belangrijkste wie hem geschreven heeft, in de zin van welke mens, maar dat hij door God geïnspireerd is en dat staat vast. Misschien Paulus, misschien zoals sommigen zeggen Barnabas, misschien nog weer een ander. In elk geval een man geïnspireerd door de Heilige Geest die deze woorden schrijft. Er is nog een probleem en dat is wie zijn die Hebreeën nu eigenlijk? Het zijn christenen. Dat wordt uit alles duidelijk. Het zijn ook christenen die een Joodse achtergrond hebben, die heel veel weten van de oude tempeldienst en van de priesterdienst en van alles wat er in de boeken Exodus en Leviticus en Deuteronomium staat over al die oude ceremonieën. Vermoedelijk moeten we denken aan Joden die christen geworden zijn en die ergens in het grote Romeinse Rijk samenwonen. Misschien in Klein-Azië, misschien in Syrië, misschien in Israël. In elk geval, de schrijver veronderstelt heel veel van het Oude Testament bekend. En weet u wat het probleem van die Hebreeën was? Ze waren tot bekering gekomen, althans velen onder hen. Ze vormden samen gemeenten, maar de eerste liefde was verflauwd. Ze dreigden geestelijk achterop te komen. Verachteren in de genade, noemt onze Statenbijbel dat met een prachtige oude uitdrukking. Dat wil zeggen, de eerste liefde was gedoofd, de eerste gloed van het geloof was ingezonken. Het heilige leven liet de wensen over. Er was heel veel, wij zouden vandaag zeggen, geestelijk in de versukkeling geraakt. En u roept die apostolische schrijver in die brief de Hebreeën op: ga niet verder op uw dwaalwegen, maar voed het oud vertrouwen weder. En dan gebruikt hij allerlei beelden om ze aan te sporen. Hij zegt: richt op de slappe knieën en sterkt de slappe handen. Want, hij zegt, wij hebben hier geen blijvende stad. Maar wij zoeken de toekomende. Ja, dat woord staat in dat verband dat de Hebreeën worden opgeroepen om des te vuriger de Heere te zoeken en des te meer naar zijn wil en wet te leven. Wat bedoelt hij dan hier met wij hebben hier geen blijvende stad? Dat staat tegen de achtergrond, zoals u begrijpt, van de verzen die onmiddellijk aan onze tekst voorafgaan. Daar wordt gesproken over de Heere Jezus. In kleuren en woorden die aan het Oude Testament zijn ontleend. De Heere Jezus wordt getekend als het grote lam dat geofferd is. Nou, als in het Oude Testament, en denk maar even aan de woestijntijd, de tijd van de tabernakel, als in de woestijntijd een lam geofferd werd, dan werd dat lam gedood en dat bloed werd opgevangen in een schaal. Maar wat gebeurde er dan met de resten van dat lam? Met de beenderen? Met de huid? Wel, dat was onrein, die brokstukken van dat dode dier. En die mochten dus niet in het legerkamp van Israël blijven. Die moesten buiten de legerplaats in de woestijn verbrand worden. Zo lezen we hier met een aanhaling uit het boek Leviticus. Want weet u, zo was het bedoeld door de Heere toen in de woestijn. Je had het legerkamp van Israël. Met de tabernakel, het oude tentheiligdom daarbij. Dat was heilig. En alles wat buiten het legerkamp was, de woestijn, dat was onheilig. Waarom was dat legerkamp heilig? Was dat heilig omdat er zoveel heilige Israëlieten waren? Wel nee. Als u de verhalen van de Bijbel kent over de woestijnreis, dan weet u het. En de kinderen weten het ook. Van dat sombere refrein wat door die geschiedenis heen gaat. Dat Israël telkens weer in opstand kwam tegen de Heere. En altijd weer ontevreden mopperde. Dan was het eten niet goed. Dan was het drinken niet goed. Dan waren ze het niet eens met de leiding van de Heere. Dan waren ze bang voor de reuzen en de Enakieten in het beloofde land. Er was altijd wat. Nee, de heiligheid die lag niet in de Israëlieten. Zelfs niet in de hoge priester. Zelfs niet in Mozes. Want ook Mozes, hoe zachtmoedig hij ook was, heeft gezondigd. Nee, God woonde in dat legerkamp. De heilige wolk van de tegenwoordigheid van God woonde op het verzoendeksel. Ik woon in het midden van u. En daarom moest Israël een heilig volk zijn. Dat wil zeggen, afgezonderd tot de dienst van de Heere. Heilig voor de Heere, toegewijd aan de Heere. En dat betekende dat het onheilige eruit moest. En het onreine, dat waren de resten van dat offerdier, die werden buiten de legerplaats gebracht. En daar op het onreine woestijngebied verbrand. Er is nog een gedachte die we hier moeten noemen, die ook in die oude boeken van Exodus en Leviticus staat. En dat is de gedachte die je leest in de geschiedenis, in de wetgeving van de grote verzoendag, Leviticus 16. Dat was één keer in het jaar, weet u wel, dat is de tijd van oktober, dat Israël de grote verzoendag moest vieren. Dan moest de hoge priester in rouwkleding het heilige door, het heilige der heiligen binnen met een schaal met bloed en moest hij het bloed sprengen op dat verzoendeksel en zijn eigen zonde beleiden en de zonde van het volk. En dan werd door het bloed van de verzoening op het verzoendeksel verzoening gedaan voor de zonde van het volk. Maar u weet toch wel, er was niet alleen maar bij die plechtigheid van de grote verzoendag een offerlam, of een bok liever gezegd. Er werden twee bokken aangewezen. De ene bok werd geslacht en zijn bloed vloeide en drupte op het verzoendeksel. Maar wat gebeurde er met die andere bok? Nou, die werd vastgehouden. Als de ene bok geslacht werd. En die moest wachten totdat de hoge priester met de schaal met bloed terugkwam, nadat hij het bloed der verzoening gesprenkeld had op het verzoendeksel. En dan kwam die priester naar die levende bok toe, die door een man werd vastgehouden, en dan legde hij zijn handen op het hoofd van de bok. Hij wordt in onze Statenbijbel de weggaande of weggestuurde bok genoemd. En dan legde de hoge priester met dat handgebaar als het ware zijn zonde en de zonde van het hele volk op die bok. En dan moest die man die bok nemen en meesleuren naar buiten de legerplaats. En dan werd hij buiten de legerplaats weggestuurd de wilde woestijn in. Wat betekent dat? De zonde werd weggedragen uit het legerkamp. Op het hoofd van die bok, die weggaande, die weggestuurde bok. Buiten de legerplaats, daar waar de onreinheid heerste. Jesaja zegt daar waar de duivelen huppelen. Daar moest die bok de zonde dragen, wegdragen. Opdat het heiligdom en opdat het legerkamp van het volk heilig zou zijn. Verzoend, vergeven. Wel, die gedachten spelen kennelijk door het hoofd van de schrijver van de brief aan de Hebreeën als hij hier over de Heere Jezus spreekt. Hij zegt, kijk, zoals het in het Oude Testament was, dat buiten de plaats van de onreinheid was. En dat daarom de resten van het offerdier buiten de legerplaats verbrand moesten worden. En die weggaande bok de zonde buiten de legerplaats moest dragen. Daarom heeft Jezus het grote offerlam, dat voor de zonde verzoening heeft bewerkt, buiten de legerplaats geleden. Buiten de stad Jeruzalem, want Jeruzalem gold natuurlijk, zeker voor de vrome Joden van die tijd, als de heilige stad. Daar woonde God, zongen ze het niet in de grote feesten, daar woont hij zelf, daar wordt zijn heil verkregen en het leven tot in eeuwigheid. Jeruzalem, heilige stad. En als de Heere Jezus Christus dan door de Farizeeën, schriftgeleerden en overpriesters als een valse Messias beschuldigd wordt, en als hij door het Romeinse gerecht ter dood wordt overgegeven, dan mag de Heere Jezus niet binnen de legerplaats, dat is binnen de heilige stad, lijden. Dan wordt hij buiten de legerplaats gebracht. Plaats van de terechtstelling was in het oude Jodendom altijd buiten de muren van de stad. Daar lag een heuvel, de vorm van een schedel, Golgotha of Golgotha. En daar is Jezus, buiten de legerplaats, buiten de stad, gekruisigd. Ja, toen was Golgotha nog buiten de muren. Tegenwoordig ligt de plek waar naar alle waarschijnlijkheid Golgotha is helemaal ingebouwd in de stad. Maar toen buiten de stad. Vandaar dat punt wat de apostel hier maakt in de brief aan de Hebreeën. Buiten de stad. En wat voegt hier nou aan toe? Omdat Jezus buiten de stad geleden heeft, net zoals in het Oude Testament dat karkas van dat offer die buiten de stad, onrein als het was, verbrand werd, moeten wij bedenken dat wij hier geen blijvende stad hebben. Geen blijvende stad. Dat betekent allereerst heel eenvoudig dat wij hier niet altijd zullen blijven. Dat zouden we wel willen, want geen mens wil sterven. Als iemand bereid is om te sterven, is het een bijzondere genade van God. Geen mens wil sterven. Maar we kunnen hier niet blijven. Wij zijn hier op doorreis, geen blijvende stad. We lijken in geestelijke zin een klein beetje op die Israëlieten door de woestijn. Die hadden geen blijvende stad. Ze hadden alleen maar een paar schamele tenten waar ze de nacht in door konden brengen. Tenten die snel versleten in de woestijn door de jacht van de wind die het zand opwoei en als een slijpsteen werkte om die huiden van tenten te doorboren. Zo zijn wij, net als Abraham, Isaac en Jacob. Net als het volk van Israël door de woestijn op reis door dit leven. En we kunnen nergens de pinnen van onze levenstent al te diep in de bodem slaan en zeggen, nu hebben we hier een blijvende stad. We zijn en blijven als het goed is op doorreis, vreemdelingen. Beseft u dat, gemeente, jongelui? Oh, ik weet het, als je 8 jaar bent of 16 en het leven ligt nog voor je, zoals wij mensen dat dan zeggen, dat je dan eigenlijk niet aan de dood wil denken. Ik vraag dat ook vanmiddag niet in de eerste plaats of je aan het sterven denkt, maar wel of je eraan denkt dat ons leven voorbij gaat. Geen blijvende stad. En dat je ook met die serieuze vraag rekening houdt die in de Bijbel staat. Dat wij helemaal niet weten hoeveel levenstijd wij nog voor ons hebben. Een mens kan oud worden, hoog bejaard. Maar jonge mensen kunnen ook sterven. Ik denk aan dat kinderversje wat onze kinderen leerden in de periode dat we in Canada in een immigrantengemeente mochten dienen. Op school leerden ze het versje wat in het Nederlands vertaald zo ongeveer luidt. Ik ben niet te jong om te zondigen. Ik ben niet te jong om te sterven. Ik ben niet te jong om de levende God aan te roepen. Zul je het niet vergeten? Niet te jong om te zondigen. Niet te jong om te sterven. Niet te jong om God aan te roepen. Want wij hebben hier geen blijvende stad. Het leven duurt maar even. Daar kijk je misschien van op. Daar wil je misschien niet aan. Je denkt dat is typisch praat van mensen die al aan het einde van het leven zijn. Dat zegt mijn opa altijd. Maar inderdaad, als je wat ouder wordt, ga je zeggen, wat gaat het snel? Wat gaat het vlug? Het is maar even. En dan natuurlijk altijd de vraag die daarbij gesteld moet worden. Als wij hier geen blijvende stad hebben, als ons leven het leven is van een Abram die door de wildernis trok, altijd maar weer op pad moest. Als wij onszelf kunnen vergelijken met de Israëlieten in de woestijn, waar is de reis heen? Waar is de reis heen? Ja, wanneer we hier geen blijvende stad hebben en het leven maar even is, dan zul je die vraag eerlijk onder ogen moeten zien. Zoals we geboren zijn, zoals we leven, kunnen we voor God niet bestaan. En zal ons sterven geen vrede zijn. Dat zal alleen kunnen wanneer we wederom geboren worden, nieuw hart ontvangen. Ons leven radicaal verandert, de waarachtige bekering. Dan is er in je leven troost voor het leven en troost voor het sterven. Als je zegt, dat mis ik. Of als je zegt, moet ik weet niet of ik dat wel bezit, maar ik twijfel. Leef zo niet verder. Maar zoek de genade van de Heer. Zoek het leven dat komt en dat de eeuwigheid verduurt. Er is nog iets, gemeente. Niet alleen zeggen de woorden, er is geen blijvende stad. Wij hebben hier geen blijvende stad. Iets over ons leven. En over het feit dat ons leven maar even is. Het zegt ook iets over Jeruzalem. Jezus heeft buiten de poort van Jeruzalem geleden, zegt het voorgaande vers. En wij hebben hier geen blijvende stad. Jeruzalem zal niet blijven. Oh, ik weet het, er is een hemels Jeruzalem, een eeuwig Jeruzalem, maar dat is nog nooit hier op aarde gezien. Dat komt straks. Jeruzalem zal niet blijven. De Joden geloofden heilig in die tijd dat Jeruzalem de eeuwige stad was. Nooit meer verwoest zou worden. Nooit meer verwoest zou worden. Dat geloofden ze omdat ze meenden dat ze zelf heilig waren. En er geen oog voor hadden dat heiligheid altijd een geschenk is. Vrucht is van de inwoning van God en van zijn geest. En Jeruzalem, het Jeruzalem waar de Heere Jezus gewandeld heeft, waar hij voor Pilatus en voor Caiaphas geleden heeft. Dat Jeruzalem is verwoest. Maar enkele jaren nadat deze brief geschreven is, trekken de legioenen van Rome rondom Jeruzalem. En in dat vreselijke, bittere beleg van Jeruzalem 70 na Christus, waar uiteindelijk de Joden die uit Jeruzalem probeerden te vluchten en gearresteerd werden, allemaal gekruisigd werden rondom de stad. De kruisen stonden rijen dik. Het bloed kwam over de kinderen. Jeruzalem verwoest. Vreselijk gemeente, je kan er niet zonder een stille huiver over denken. Maar wat zegt dat? Dat ook onze vermeende geestelijke zekerheden. Want Jeruzalem was voor het Jodendom van toen het symbool van hun vroomheid, het teken van hun geweldige godsdienstige prestaties. Dat ook de vermeende geestelijke zekerheden omvergestoten worden. Voor Gods gericht kan ons klein menselijk gedoe niet bestaan. Kun je als fariseer van toen niet aankomen dragen met je geweldige dingen die je voor God gedaan hebt, althans meent voor God gedaan te hebben. Moet je voor God belijden, net als de tollenaar destijds in de tempel. O God, wees mij de zondaar genadig. Gemeente, wat is het erg? Als je ook vandaag, ook binnen christelijk Nederland, nog mensen hebt die eigenlijk alleen maar in hun eigen bekering roemen. En in hun eigen geloof roemen. En in hun eigen werken roemen. Die het zo goed met zichzelf getroffen hebben. Die denken dat ze een blijvende stad hebben. Het gebouw van hun eigen religieuze gevoelens. Want er is wat een religieus gevoel vandaag opgeklopt door de media. Je wordt er misselijk van. Religieus gevoel wat geen eeuwigheidswaarde heeft. En dan mag het vandaag ook wel eens een keer hardop gezegd worden. God geven dat het doorklinkt in deze van slap gevoel verzadigde samenleving. Wij hebben hier geen blijvende stad. Ik kan met mijn emoties en met mijn gevoelens, als God er niet van weet, niet voor hem bestaan. Ik heb genade nodig. Onweerstaanbare genade. Genade die van Christus komt. En alleen het bloed van Christus, niet mijn emoties. Maar alleen het bloed van Christus reinigt van alle zonden. En dat hebben de schrijvers van het Nieuwe Testament, dat hebben de apostelen willen inscherpen, ook hier. Wij hebben hier geen blijvende stad. Ons leven is maar even. Onze religieuze zekerheden die we buiten Christus bouwen, kunnen niet bestaan. En daarom spoort de apostel de Hebreeën aan. Daarom laat ons uitgaan tot hem. Buiten de legerplaats. Zoek Christus. Want dat is het geheim wat hier door deze verzen loopt. En in deze verder benadrukt wordt. Zoek de toekomende stad. Nou, die toekomende stad kun je niet zoeken buiten Jezus Christus om. En daarom ga uit buiten de legerplaats en zoek de toekomende stad. Dat zijn twee verschillende zinnen die eigenlijk precies hetzelfde bedoelen. Laat ons tot hem uitgaan. Laten we eerst daar wat van zeggen. Zoek de Heere Jezus Christus. Merkwaardig dat die apostel hier zo zegt, laat ons tot hem uitgaan, buiten de legerplaats. Hij zegt dus iets over de plek waar je de Heere Jezus kunt vinden. Nou, waar kun je de Heere Jezus vinden? Misschien zit er wel iemand in de kerk die zegt, ja, dat weet ik niet. Misschien hebt u dat ook wel gehad toen u jonger was, of misschien nog wel. Toen ik als jongen van zo'n jaar of 10, 11 in de kerk zat, bij onze zeer wijze, godvrezende dominee, van wie ik zo ontzaglijk veel geleerd heb. Kon ik hem niet begrijpen. En als ik bij mijn grootvader thuis kinderen van God hoorde spreken over de wegen van de Heere in hun leven, dan boeide het me, dan trok het me maar. Ik begreep het niet. En vaak dacht ik, wat is het allemaal moeilijk, ingewikkeld. Was de Heere Jezus nou maar hier op aarde, al zou ik ervoor naar Siberië moeten reizen, dan zou ik het aan hem vragen en dan zou hij me misschien wel net zo eenvoudig helpen, zoals hij dat met al die mensen die bij hem kwamen in het evangelie gedaan heeft. Misschien had ik het nog wel gedaan ook. Gezocht, als ik wist dat je hem hier op aarde zou kunnen vinden. Later heb ik wel ontdekt, gemeente, dat er in de dagen van de Heere Jezus heel wat mensen waren die niet naar hem vroegen. En dat ik zelf ook een hart heb wat niet naar God vraagt en niet naar God zoekt. En later heb ik het gelukkig ook ontdekt dat we geen verre reizen hoeven te ondernemen om de Heere Jezus te zoeken. Alle plaats, zegt hij zelf hier op aarde, waar de naam des Heeren aangeroepen wordt, daar wil hij zijn en daar wil hij wonen. Dus overal ter wereld kun je de Heeren zoeken en kun je zijn genade zoeken. En toch zegt onze tekst nog iets heel speciaals over de manier waarop de Heere Jezus gezocht wil worden. Waar hij gevonden wil worden. Laat ons tot hem uitgaan. Dat is hem zoeken waar u ook ter wereld zit of waar u ook woont. Hem zoeken in de weg van het gebed. In het licht van het geopenbaarde woord waarin de Heere Jezus Christus zichzelf wil openbaren. En waardoor de Heilige Geest wil werken, licht wil laten vallen op de Heere Jezus. Maar laat ons tot hem uitgaan zijn smaadheid dragende. Buiten de legerplaats. Weet u waar een arme verloren zondaar de Heere Jezus leert zoeken en waar hij hem gaat vinden? Hij gaat hem zoeken als het lam van God dat leed buiten de legerplaats. Zijn smaadheid dragend. Laat ik het nog duidelijker zeggen. Wij zeggen in onze kringen nogal eens, als het over de prediking gaat, dominee, er moet gepreekt worden van een rijke Christus en een arme zondaar. Dat is waar. Daar wil ik ook helemaal niets van af hebben. Als u het nog beter wilt zeggen en nog meer toegespitst wilt zeggen, dan zegt u, er moet over die rijke Christus en die arme zondaar gepreekt worden. En hoe die arme zondaar Christus leert vinden. Dat is ook waar. Ik ga het vanmiddag toch nog wat anders zeggen. Als je nou arm bent in jezelf en je gaat zoeken. Je ziet iets van je nood en van je schuld en van de leegte van het leven buiten God en Christus. Hoe krijg je de Heere Jezus dan vooral nodig? Ik heb de oude dominee Kok meerdere malen horen zeggen, noemde zijn naam vanmorgen al. In zekere zin kun je zeggen, een arme zondaar en een arme Jezus, die horen bij elkaar. Want waar ligt nou de rijkdom van Christus voor een zondaar met lege handen? In de vernederde Heere Jezus, buiten de legerplaats gestolten, hangend aan het vloekhout van de schande, dragend de vloek en de toorn en de straf op de zonde. Wilt u er een tekst bij? 2 Korinthe 8 vers 9. Want gij weet de genade van onze Heere Jezus Christus, dat hij om uwentwil is arm geworden. Daar hij rijk was. Opdat hij, luistert u goed, opdat hij u door zijn armoede, door zijn vernedering, door zijn lijden, door zijn sterven, opdat hij u door zijn armoede rijk zal maken. En wat een genade als je nou al is, misschien van verre. Door de nevels of door de schaduwen heen. Midden in je armoede. Onder de prediking van het woord. Of bij het lezen van de schriften. Of misschien bij stille overdenking. Of gebogen op je knieën. Iets mag ontdekken dat de Heere Jezus nou arm geworden is. Buiten de legerplaats is gestoten. Arm en leeg geworden. Zichzelf ontledigd heeft, zeggen de schriften. Onze plaats heeft ingenomen, de plek die wij verdiend hadden, om zo de schuld te boeten en de zonde te dragen op het hout. Dan gaat de ruimte open in het offer van de Heere Jezus. Dan zeg je, en nu kan een zondaar zalig worden. Zelfs een zondaar zoals ik. Er ligt ruimte en kracht in het bloed van Christus. Ik mag het nog iets toespitsen en ook dit zeggen. Zoals in die oud-testamentische ceremonie van de grote verzoendag, die tweede bok, die levende bok, de zonde droeg en hij weggejaagd werd uit het legerkamp, de woestijn in, een symbool dat zo de zonde weggedragen werd, zo droeg Jezus Christus. Toen hij zijn kruis droeg, de zonde weg, ziet het lam van God dat de zonde wegdraagt. Wegneemt. Hij een onreine geworden. Hij een gevloekte geworden. Opdat zondaren die de dood verdiend hebben, door hem gereinigd kunnen worden. En die Heere Jezus Christus, gemeente, wil zich laten vinden. Ja, hij zoekt het verlorene, zodat verlorenen hem gaan zoeken. Laat ons dan uitgaan buiten de legerplaats. Laat ons dan de toekomende stad bij hem zoeken. Want die toekomende stad, dat recht op het eeuwige leven, de toegang tot het eeuwige Jeruzalem, die vind je alleen langs de weg van de genade van de Heere Jezus Christus. Wij zoeken de toekomende stad. Die stad is dus iets van de toekomst. Die is er nog niet. Ja, ik zal er heel kort over zijn, maar ik moet wel even aanstippen. Er zijn altijd allerlei mensen die hier op aarde het Jeruzalem hebben willen bouwen. Wederdopers in de tijd van de reformatie. Münster, koninkrijk van God op aarde. De paus, Rome, centrale plek, eeuwige stad op de zeven heuvelen. En om wat dichter bij huis te zijn, is er in het neocalvinisme in Nederland niet wat gebouwd. Pro-regen, een van de bekendste boeken van Abraham Kuyper. Voor den koning, allemaal soldaatjes van koning Jezus. Met alle goede bedoelingen was er ook niet veel menselijks bij het bouwen van een bolwerk hier op aarde. Het bouwen van een zuil, van een fort. Nee, wij hebben hier geen blijvende stad. Gods kerk is een zoekende kerk. Een kerk die zoekt naar de stad van de toekomst. Is er dan hier op aarde geen vastigheid? O, zeker rondom het geopende woord. In het licht van het evangelie van Gods genade wijst de Heere ook mensen de weg door al de barbarij van dit moderne, postmoderne leven. Zeker. En wij mogen onze taak vervullen en dat in biddend opzien tot de Heere doen. En daar ook kracht en hulp van hem verkrijgen. God wijst soms ook in allerlei aspecten van ons leven onszelf de weg. Maar ten diepste is het echte christenleven toekomstgericht. Ik moet mijn pinnen van mijn tent niet te vast slaan hier op aarde. Ik moet niet alleen en ook niet in de eerste plaats leven voor mijn carrière of voor mijn hobby's of voor mijn vakanties. Wij hebben hier geen blijvende stad. En een van de dingen die haak staat op het levensgevoel van onze tijd, als we alles binnen werelds en binnen dit leven proberen te proppen. wordt in onze tekst ontmaskerd. Leeft u met het oog op de toekomst. U bent op reis. Wie u ook bent, is de reis een zoektocht geworden naar Christus. Naar de stad die komt. Springt uw hart soms op van vreugde als u hoort van hem. En van de toekomst die aan zal lichten. Onze tekst gebruikt een woord wat heel sterk is. Een zoeken, ingespannen zoeken. Een zoeken met heel het hart. Zo zou je het mogen vertalen. Is dat uw leven? Oh, ik weet het, gemeente, dat hebben we uit onszelf niet. Maar vraagt u de Heere om genade om te leren zoeken. Om niet te vast te hechten aan de dingen van dit leven, aan de dingen van deze wereld. Zoals ons oude doopformulier het zegt. Dat dit leven toch niet anders is. Woorden die vandaag niet makkelijk liggen. Niet anders is dan een gestadige dood. Om uwentwil vertroost verlaten. Dat is het zoeken van de stad. Christus zoeken. Het woord zoeken. En leren uitzien. Leren uitzien. Want laten we het heel eerlijk zeggen en heel duidelijk. Wat baat het ons, hoe jong we ook zijn of hoe oud we ook werden. Als we alle dingen van dit leven uitgeprobeerd hebben. En heel de wereld misschien aan onze voeten hebben gezien. Prachtige carrière gemaakt hebben. En we zouden schade lijden aan onze ziel. Misschien mag ik het voor onze jonge mensen nog zo onderstrepen met het oude verhaal. Het is een legende. Van de dood van de jonge man die de wereld veroverde. Alexander de Grote, 300 jaar voor Christus. 18 jaar toen zijn vader vermoord werd. En met zijn kleine leger uit Macedonië ging hij de moordenaars van zijn vader achterna. Stak over de zee naar het kolossale Perzische Rijk. En in 3 jaar tijd had hij het hele Perzische Rijk veroverd. Heeft gestaan aan de Indus. Heeft gestaan tot in de zuidelijke grenzen van Siberië toe. Een jongeling veroverd de wereld. Zo heet zijn levensbeschrijving. En hij was 33. En hij kreeg een vreemde ziekte. En de legende vertelt, hij voelde dat zijn einde naderde. Hij is ook gestorven. En vlak voor zijn sterven, toen de zware koortsen zijn sterke lichaam sloopte, moet hij gezegd hebben, en als jullie me nou straks uit het paleis dragen hier in Susa, laten dan mijn handen ontbloot zijn. De wereld gewonnen, maar met lege handen sterf ik. Een Nederlandse dichter heeft het zo mooi gezegd. Zijn gedicht heet De Laatste Wil van Alexander. En het begint zo. Dan als ik tuimel in de kist, doods overwonnen en bezweken, laat bij mijn handen zijn ontbloot en uit de baar naar buiten steken. Schade aan je ziel met lege handen. Maar gezegend is hij en is zij die het koninkrijk gezocht heeft. Die de koning van het koninkrijk gezocht heeft. Want van hem geldt wat in het vorige hoofdstuk, 2 hoofdstukken hiervoor, van Abraham gezegd wordt. Hij verwachtte een stad die fundamenten heeft. Een onwankelbare stad, onwrikbaar vast, welks kunstenaar en bouwmeester God is. Dat is een stad die gefundeerd is op het bloed van Christus. Op de apostelen en de profeten. Op het woord wat zeer waar, zeer betrouwbaar, zeer onfeilbaar is. Dat is de stad die komt. En daar zullen al Gods kinderen komen. De een misschien wat vroeger en de ander misschien wat later. De een misschien met blijdschap op zijn gezicht en de ander een beetje kreupel. Maar ze zullen er allemaal komen. En dan zal de zonde voorgoed voorbij zijn. En de strijd voorgoed ten einde. Dan zullen alle tranen van de ogen worden afgewist. Dan zal het eeuwige vrede zijn. En dan zal God zelf te midden van zijn volk wonen. Geen onreinheid meer. Geen vloek meer. Geen ellende meer. Geen tranen meer. Wij zoeken de toekomende stad. Want voor al Gods kinderen wordt sterven toch erven. En die stad heeft een geopende poort. Voor allen die, hoe wankelend misschien ook en aarzelend misschien ook, maar toch oprecht gezocht hebben. En iets gevonden hebben van het bloed van Christus dat reinigt van alle zonden. Dat bloed is bij wijze van spreken hun pas, hun paspoort naar de hemelstad. En ze komen binnen. De kleine en de grote. Een schare die niemand tellen kan. Dat staat vast. Omdat het voor Christus verworven is. Omdat hij zelf er zijn handtekening als met bloed geschreven ondergezet heeft. Het staat vast omdat het vast ligt. Op de fundamenten van God. God gelegd heeft. In de eeuwigheid. Zo staat het in de psalm. Ik zal eeuwig zingen van Gods goedertieren heen. Uw waarheid te allen tijd vermelden door mijn reen. Ik weet hoe het gebouw van de toekomst, het vast gebouw van uw gunst bewijzen, naar uw gemaakt bestek in eeuwigheid zal reizen. Want sterven is toch, Gode zij dank, erven. Amen.